Malachi 1, vers 6. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heer, waar is mijn vreze? Zegt de Heer der Heerscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmee verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of wat kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat toch u vast, zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Heerscharen? Nu dan, smeek toch het aangezicht van God, dat hij ons genadig zij, zootjes van uw hand geschiet. Zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Heerscharen? Wie is er ook onder u die de deuren om niet toesluit, en gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet? Ik heb geen lust aan u, zegt de Heer der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen, en aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heer der Heerscharen. Maar gij ontheiligt dien, als gij zegt, des Heeren tafel is verontreinigd, en haar inkomen, haar spijs is verachtelijk. Nog zegt gij, ziet wat een vermoeidheid, maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de Heer der Heerscharen. Gij brengt ook hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is, gij brengt ook spijsoffer, zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere. Ja, vervloekt, zei de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft, en de Heere belooft en offert dat verdorven is. Want ik ben een groot koning, zegt de Heer der Heerscharen, en mijn naam is vreselijk onder de heidenen. Tot zover deze afkeurende woorden van de Heer aan het adres van het Joodse volk in het algemeen en in het bijzonder aan het adres van de priesters, want die worden in het bijzonder geadresseerd in vers 6. En dat is zo natuurlijk omdat de priesters verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in Israël, in ieder geval voor de godsdienstige, de religieuze gang van zaken. Maar u weet hoe het is, het is maar niet een uiteenzetting van de Heer over de tekortkomingen van het Joodse volk als zodanig, maar het is tegelijkertijd een veroordeling van heel de Joodse religie, die nou eenmaal heet wet. In het Nieuwe Testament wordt het ook uitdrukkelijk zo genoemd. Maar die tekortschiet, dat is niet zo bijzonder in onze oren of onze ogen, hoop ik dan maar. Want we hebben wel eens in het Nieuwe Testament gelezen en daar wordt toch ronduit gezegd dat geen mens in staat is de wet te houden en dat de wet een juk is dat niemand kan dragen. En wat men God ook aanbiedt onder de wet, het schiet altijd tekort. Voor zover volmaakte offers gebracht zouden moeten worden, er zijn geen volmaakte offers. Vind ik altijd leuk. Als je die berichten leest in de krant, weet u wel, dan hebben ze weer, zijn ze weer enthousiast in, onder de Joden in Jeruzalem. Want ze hebben een vaas, een koe dus, een vaas gefokt die dan helemaal rood is en waar geen andere kleurige haren bij zitten. Dat was vorig jaar of twee jaar terug, weet je veel. En, want ze moesten een volkomen rode vaas hebben vanwege de instelling van het offer van de rode vaas. Wat sowieso wel niet, het offer was sowieso wel niet uitvoerbaar, maar goed, het doet er nou niet toe. En later lees je dan dat helaas gaat weer niet door, want het beest had dan toch drie witte haren of zoiets. Dan moest ik meteen denken aan hoe mijn vader dat deed bij duivenfokken. Die beesten mochten, ik geloof maar zes of ik weet niet hoeveel, pennen hebben waar kleur aan zat, in de vleugels. Oud-Hollandse meeltjes, broeder, ja. Er mochten maar een aantal pennen zijn met kleur daaraan, maar het punt was gewoon, als er een meer zat, dan trok je die er gewoon uit, hè. Ja, en zo gingen ze naar de keurmeesters. Zo gaat dat. Nou goed, ja, dat is algemeen. Wat aan zit, wat er niet hoort, nou goed, dan haal je dat eraf, dan is het alsnog goed. Maar goed, waar het maar om gaat is dat inderdaad die volmaakte offers sowieso niet bestaan. En bovendien, mens joemelde ermee natuurlijk. Maar heel de algemene gedachte is, en daarom heb ik hem ook even zo doorgelezen, de algemene gedachte is dat al wat onder de wet gebeurt, schiet per definitie tekort. Dat is ook wat duidelijk het Nieuwe Testament zegt. Door de wet kan geen mens door de werken der wet, kan geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door wet is kennis der zonde, maar geen zaligheid. Er ook niet kennis van de zaligheid, laat staan kennis van de Heer. En daarom geschiet de vernietiging van het voorgaande gebod, de wet namelijk, Hebreeën 7, om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. In elk geval, de Heer keurt sowieso heel dat judaïsme, de Joodse religie, die zojuist in de Babylonische ballingschap ontstaan was, weet u nog, af. Hij zegt, ik heb er niks mee te maken, het is mij niet alleen niet aangenaam, aan de andere kant, het is mij een gruwel. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de priesters, begrijpt u me goed? Onder de offers onder de wet, de voorschriften onder de wet, zouden weliswaar uitgevoerd worden ter behoeve van zegeningen die de Heer zou geven met betrekking tot het nationale bestaan van een volk als zodanig. Maar persoonlijke zaligheid is er überhaupt niet door de wet. Was ook nooit de bedoeling geweest. Maar de bedoeling was wel dat men zou geloven in het woord Gods. Er is niks moeilijks aan, het is wat in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt, als gezegd wordt, God heeft beloften omtrent eeuwig leven, zaligheid in het algemeen gedaan aan Abraham, en Abraham was onbesneden en hij leefde niet onder de wet. Staat het Nieuwe Testament, wat ik nu citeer, uit Romeinen 4, onder andere dan. En de bedoeling was dat men ook in de dagen van de wet, in de dagen van het nationaal bestaan van Israël, niettemin individueel zijn vertrouwen, zijn geloof zou stellen in of op de beloften die God gedaan heeft. Dat is het nou eenmaal. Vandaar dat van Abraham staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Romeinen 4 voegt er in het laatste vers ongeveer aan toe dat dat niet alleen geschreven is voor hem in de tijd, maar dat het ook geschreven is voor ons. Aan wie ook dezezelfde rechtvaardigheid zou toegerekend worden op grond van geloof. En tussendoor stel ik dan maar even, als daar staat dat het niet alleen om zijnentwil geschreven is, dan moet het dus in zijn dagen al geschreven zijn. En het was ver voor Mozes. Dat is ook onaardig om die even te onthouden. Maar dat terzijde. Hier worden de priesters toegesproken, omdat die verantwoordelijk zijn voor de godsdienst. Dat blijkt ook zo te zijn in de dagen van de Heer Jezus, want dan gaat het onvermijdelijk over de overpriesters en schriftgeleerden. Maar we zouden weten dat het niet twee categorieën zijn, maar het is één categorie. De overpriesters zijn schriftgeleerden, althans dat worden ze geacht te zijn, want priesters zijn nou eenmaal schriftgeleerden, dat moet wel, want hun verantwoordelijkheid was om het woord Gods bekend te maken. In het algemeen. Het is aan hun toevertrouwd. Het is niet algemeen bekend, maar wel algemeen bekend is natuurlijk dat het woord Gods op een of andere wijze bewaard werd in de tempel, daarvoor de tabernakel. In elk geval, de 10 geboden op de 2 stenen tafelen werden bewaard in de Ark des Verbonds, en dat was het hart van de tabernakel en van de latere tempel. Maar ook in het algemeen werden de rollen, de boeken bewaard in de tempel, zodat iedereen de toegang toe zou hebben. Maar de tempel stond uiteraard onder het beheer van de priesters in het algemeen en van de hoge priester uiteraard in het bijzonder. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Eigenlijk al, het neemt niet weg dat in de Bijbel natuurlijk uitgebreid over de priesters gesproken wordt en hun verantwoordelijkheid. U vindt die instelling natuurlijk al in Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 17. Dat ik het op ga zoeken, dat is omdat het niet alleen van toepassing is natuurlijk op Israël of het Joodse volk als priesterlijk volk. Maar in onze dagen, in het bijzonder, zijn diezelfde dingen natuurlijk van toepassing op ons. Want wij als gelovigen in onze dagen, wij als gemeente, zijn in onze dagen dat priesterlijke volk, het koninklijk priesterdom, dat verantwoordelijk is voor het bewaren en beheren van de waarheid, zo heet dat, hè. De gemeente, het huis Gods, de gemeente, de pilaar en vastigheid der waarheid. Nou goed, in Deuteronomium 17, daar vindt u boven vers 8 het opschrift, althans in mijn Bijbel staat dat aanwijzing voor de opperste rechtspraak. Maar vergis u niet, het gaat daarbij dus om wetgeleerden, dan wel schriftgeleerden, want dat is hetzelfde. Wet is onderwijs en de schrift is nuttig tot onderwijzing, zegt 2 Timotheüs 3 vers 16, dus het is gewoon hetzelfde. Maar dat betekent dat de rechtspraak in Israël natuurlijk gebaseerd is gewoon op de, in de eerste plaats op de Mozaïsche wet en dus op de schriften. En dus onderwijs in de schriften is meteen onderwijs in het recht, ook het nationale recht, om zo te zeggen. Maar er staat dan, in vers 8, wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plaag en plaag, zijn de twistzaken in uw poorten, kortom, burenruzies gewoon. Zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats die de Heer uw God verkiezen zal? Dat is uiteindelijk officieel de tempel, want daar wordt het woord bewaard. Daarin zult gij gaan, dat wil zeggen met de rechtbank, maar naar de plaats die de Heer u gaat verkiezen zal, en gij zult komen tot de Levitische priesters. Waren er dan ook andere dan Levitische priesters? Nee, maar die zouden er zijn, ik vind het een prachtige uitspraak, ik kan het niet nalaten om er even op in te gaan, de uitdrukking veronderstelt dat er ook priesters zijn, niet naar Levi, om zo te zeggen. Niet Levitische priesters. Nou zijn die er niet, waren die er niet in Israël. Maar wij kennen natuurlijk, voordat er ooit maar één Levitische priester verscheen, kennen wij natuurlijk toch Melchizedek, de koning van Salem, de koning der gerechtigheid, die priester is, naar de ordening van Melchizedek in eeuwigheid. En dat is later het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief, die erop wijst en zegt, nou ja, voordat die Levitische priesters uit het huis van Aaron kwamen, had zich toch al een andere priester gemanifesteerd. En die kwam eerder, dus die is hoger in rangorde. En belangrijker dus. Nou goed, dat even terzijde. Gij zult komen tot de Levitische priesters en tot de rechter die in die dagen zijn zal, en gij zult ondervragen en zij zullen u de zaak des rechts aanzeggen. Dat wil zeggen, zij verklaren de wet, het recht, de schrift gewoon in het algemeen. En gij zult doen naar het bevel des woords dat zij u zullen aanzeggen van diezelfde plaats die de Heer verkiezen zal, want het idee is dat het woord Gods wordt voortgebracht officieel, het is een idee, maar dat het officieel zal worden voortgebracht van tussen de cherubim op het verzoendeksel, dus vanuit het heilige der heiligen. In de praktijk gebeurde dat zo niet, maar het is wel de officiële situatie, want de Heer zei, vandaar zal ik tot u spreken. Het is niet voor niks dat hetzelfde verzoendeksel op de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen in het Nieuwe Testament zo zonder meer wordt aangeduid als de troon, maar dan meteen ook als de troon der genade, onder het Nieuwe Verbond namelijk. Maar het is de plaats waar recht gesproken zou worden, in de tempel. U weet ook, dat gebeurde ook in de dagen van de Heer Jezus uiteraard, want die priesters, die hadden als hoogste orgaan wat wij kennen als het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Dat waren uitsluitend priesters die er deel van uitmaakten. En omdat ze er deel van uitmaakten, heten zij overpriesters. En er zijn verschillende termen. De overpriesters, schriftgeleerden, is precies hetzelfde. En als dan nog staat fariseeën, dan heb je een deel ervan, want het andere deel was van die Sadduceeën, zegt de Handelingen in elk geval. Dus vooruit maar. Maar die spraken recht, was de hoogste rechtbank, om zo te zeggen, in het Joodse volk. Het maakte deel uit van het judaïsme. En bij gebrek aan de verdere regeringen, bij gebrek aan koningschap, was dus de hoge priester, namelijk de voorzitter van het Sanhedrin, de hoogstgeplaatste Jood. En zo kom je hem dus ook tegen in het Nieuwe Testament. En dat mag dan voor de rechtspraak zijn, maar in het algemeen gaat het over wat leert de Bijbel, wat zegt het woord van God. En dat was de verantwoordelijkheid, of dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de priester. Daarom staat er ook in vers 12, de man nu die trotselijk handelen zal, dat hij niet horen naar de priester, de welke staat om aldaar de Heer uw God te dienen, of naar de rechter, dezelfde man zal sterven en gij zult het boze uit Israël wegdoen. En de priester, de rechter, is gewoon dezelfde. De priester is namelijk de rechter. Omdat hij geacht wordt het woord van God te kennen en te handhaven enzovoorts. En als het dus in Israël op wat voor wijze dan ook misgaat, wat een raar woord is, mis in dit verband, maar laat me zitten. Maar als het dus misgaat, dan zijn de priesters verantwoordelijk. En zij zijn dus de leidslieden van Israël, in elk geval sinds de dagen van de Babylonische ballingschap. Daarvoor had je nog anderen ook, de vorsten uit het huis van Juda enzovoort. Maar vanaf de ballingschap en daarna vind je dat niet meer. De leidslieden van Israël, de rechters, de ambtlieden of hoe ze maar genoemd mogen worden, zijn dus gewoon priesters, want zij zijn verantwoordelijk om het volk te onderwijzen in het woord Gods en daarom bij in de wil van God. Schrijf onder Deuteronomium 24, daar vindt u weer precies hetzelfde. Deuteronomium 24. Waar staat in vers 8? Wacht u in de plaag der meelaatsheid, dat gij naastiglijk waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesteren u lieden zullen leren. Gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen. Daar vind je dus de priesters als de uitvoerders, nou beter de onderwijzers feitelijk van het woord Gods. En nadat men door de priesters is onderwezen, wordt men zelf geacht te handelen in overeenstemming daarmee. Dat is de eenvoudige waarheid. Wij kennen de priesters namelijk veel te veel als die lui die wat rituelen volvoeren. Daarom kwam ik op het woord mist straks natuurlijk. Een beetje met de kwast waaien of wat het maar was. Met het wierook of het reukwerk en dat soort dingen meer. Offers brengen, in speciale pakjes rondlopen enzovoort. Natuurlijk, dat staat allemaal in de Bijbel, dat weet ik wel, volgens de Mosaïsche voorschriften. Maar het is een misverstand te denken dat dat hun taak is. Dat hoorde er wel bij, maar u weet hoe dat was. Zij deden dat bij toerbeurt en ze mochten al blij wezen, die priesters, als ze één keer in hun leven ooit eens een keer zo'n ritueel zouden mogen volbrengen in de tempel of zo. Want u weet dat de priesters waren onderverdeeld in 24 orden die bij toerbeurt dienst deden. En uit die orden, verschillende orden, kwamen natuurlijk maar enkele mensen in aanmerking om dit soort zaken dan ook daadwerkelijk te doen. En zo kom je het Nieuwe Testament tegen. Hoe heette de vader van Johannes de Doper? Zacharias. Zacharias een keer dienst mag doen in de tempel, weet je wel. En dan is hij daar binnen en dan verschijnt aan hem een engel en wordt er meteen een ander wat gezegd. Maar het was hoogst uitzonderlijk dat de man daar is. Bovendien leefden de priesters volgens de voorschriften, verspreid onder de 12 stammen van Israël. Nou ja, toen er nog 12 waren bedoel ik, maar dat was het voorschrift. Het Mosaïsche voorschrift. Daarom hadden ze ook geen eigen onroerend goed, geen eigen grondgebied. Zelfs de hele stam van Levi niet. Want niet alleen de priesters, maar ook de rest van de stam van Levi leefde verspreid onder het volk, zodat op elke hoek van de straat, zal ik maar zeggen, een priester woonde. Dan kon je aanbellen, dan kon je vragen, wat zegt de schrift? Want ja, iedereen had nog niet een Bijbel. Het was nog voor Laurens Jansson Koster. Of hoe heette die Duitse, dat weet ik niet meer. Hè? Gutenberg, nee? Ik geloof wel, hè? Ja. Ja, nou goed. Maar dat was nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst, zal ik maar zeggen. Dus de schrift was schaars, uiteraard. Maar er waren mensen die dat beheerden, hadden en in ieder geval de inhoud kenden. En je kon daar gewoon gaan vragen. Daar waren de priesters voor ter beschikking. En daar leefden ze trouwens ook van. En dat is heel wat anders dan alleen dat ze lawyers waren in het Engels, hè? Wetgeleerden. Al vertalen wij meestal nog smaller met advocaat. Dat waren ze nou niet meteen. Maar goed. Maar de Levitische priesters zouden jullie de leren. En let erop dat er weer bij staat, Levitische priesters. Zijn er dan ook anderen? Ja. Onder het nieuwe verbond zijn daar de priesters naar de ordening van Melchizedek. En u en ik, als gelovigen, wij horen daarbij. Want wij zijn leden van dat priesterlijke volk. Van het koninklijke priesterdom. Maar niet naar Levi of naar de ordening van Aaron. Dus wij onderwijzen niet de wet. Laat staan de 10 geboden. Of wat je dan maar onder verstaat. Wij onderwijzen de genade uiteraard. Want dat is de leefregel onder het nieuwe verbond. Of je dat nou prettig vinden of niet. Verstandig vinden of niet. Doet er niks te zaken. De Bijbel leert het. Zo zit dat. Maar goed. Priesters dus. Daarna lees ik. Zoek ik even op, in ieder geval 2 Kronieken 15. Het gaat maar alleen maar om die ene tekst, vers 3 van 2 Kronieken 15. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God. Prachtig cliché vind ik dat, maar de ware God. Maar wij kennen de ware God uiteraard. Maar Israël was vele dagen geweest zonder de ware God en zonder een lerende priester en zonder de wet. Daar staat dus 3 keer hetzelfde. Ik hoop dat u dat begrijpt.
Als je de wet niet kent, dan, dat wil zeggen het onderwijs niet. In de praktijk het Oude Testament met wat nadruk op de boeken van Mozes. Maar als je die niet kent, ken je de ware God uiteraard niet. En als er geen lerende priester is die je erin onderwijst of die je dat woord of die wet bijbrengt, dan ben je dus inderdaad zonder de ware God. En van ons staat, wij waren eertijd vreemd, maar nu zijn wij nabijgebracht, hè? We waren zonder God in de wereld, maar nu niet meer. We waren vreemd van het burgerschap Israëls, maar nu niet meer. Enzovoorts. En nu worden wij zelf gebouwd tot koninklijk priesterdom, een geestelijke tempel. Dat was Efeze hoofdstuk 2. Maar let op de termen, een lerende priester. Want dat is de verantwoordelijkheid van de priester voor de goede orde. Ook de eventueel uit te voeren rituelen in verband met de tempel- of tabernakeldienst hebben in de eerste plaats als doel onderwijs. Ze zijn aanschouwelijke lessen als het ware. Ze geven uitdrukking aan wat het woord God leert. Typologie, beelden. In plaats van een vernauwbord, gebeurt er iets driedimensionaal, zal ik maar zeggen, worden die rituelen uitgevoerd. Het Nieuwe Testament verklaart sommige daarvan voldoende om ook verdere rituelen te kunnen begrijpen. De profetische betekenis in verband met het Nieuwe Verbond daarvan te zien. Maar goed, een lerende priester zou men hebben. In dat verband zou ik ook moeten lezen Hosea, hoofdstuk 4. Hosea hoofdstuk 4, waar staat in vers 6. Mijn volk is, of wordt, uitgeroeid. Wat een wat sterke term is, want wij lezen dat in ieder geval. Het wordt niet uitgeroeid. En wat roeien ermee te maken heeft, weet ik ook niet. Ik ken dat woord verder niet. Ik geloof dat de NBG-vertaling heeft, mijn volk gaat te gronden of zoiets. Dat is meer Nederlands, we zakken langzamerhand in de grond weg, hè. Typische Nederlandse term. Te gronden gaan. Maar goed, mijn volk gaat te gronden, wordt uitgeroeid, of zoiets. Omdat het zonder kennis is. En dan weer, dewijl gij de kennis verworpen hebt, men wilde immers niet weten. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Er staat dus weer drie keer hetzelfde achter elkaar. Hè? De volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is, omdat het de kennis verworpen heeft, verwerpt de Heer ook dat volk, zodat het priesterambt niet meer zou bedienen. En dan, terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Wat hier besproken wordt, is niet maar de uitzetting uit het ambt van priesters die hun werk niet goed doen. Waar werkelijk over gesproken wordt, is niet maar over de priesters binnen Israël, maar over de priesters namelijk Israël. Ook daar denken wij niet altijd aan. Maar het is nu eenmaal zo dat niet alleen het huis van Aaron binnen de stam van Levi het priesterambt zou bedienen, maar veel breder wordt van heel Israël gezegd dat het een priesterlijk volk is. Alleen binnen het volk worden de taken opnieuw verdeeld, maar van buitenaf gezien, dat wil zeggen vanuit de heidense positie, wordt heel Israël, het hele volk geacht een priesterlijk volk te zijn. Dat is ontleend aan de oorspronkelijke uitverkiezing en roeping van Israël, u weet wel, het uitverkoren volk. Want waartoe was het uitverkoren? Vraagt ook nooit iemand. Waartoe was het dan uitverkoren? Wat was er mee? Voor welk doel? Men vraagt altijd waarom was het uitverkoren? Waar kwam het vandaan? En hoe komt het zo dat het uitverkoren was? U weet wel, dat is de Calvinistische variant ook. Hè? Je moet uitverkoren zijn, maar hoe krijg je dat deel aan? Hoe zorg je dat je uitverkoren wordt? Het antwoord is, het kan niet, God doet dat, enzovoort. Maar wat maakt het allemaal uit of je uitverkoren bent of niet, als je niet weet waartoe? En waartoe het moet leiden? Het is aardig als je kunt zeggen, de Heer heeft mij gekozen, maar als je niet weet waarvoor, schiet het niks op. Had hij net zo goed niet kunnen doen. Die heb je toch, hè? Nee, uitverkiezing van Israël was een verkiezing niet voor tot eeuwige zaligheid, of om wedergeboren te worden, of laat staan om naar de hemel te gaan, of iets dergelijks. Maar het was de verkiezing in het ambt. Zoals later helemaal in Hebreeën 5, notabene, vers 1 gezegd wordt dat de priester, in bijzonder de hoge priester trouwens, uit de mensen genomen wordt door God zelf en gesteld wordt in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn. Staat daar. En daarna toegepast op de Heer Jezus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, staat, hij heeft zichzelf die eer niet genomen om hoge priester te zijn, maar is aangesteld door degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en hij zei, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zo gebeurde dat dus. Met Israël in het verleden. Werd aangesteld tot priesterlijk volk. U leest, ik wil het bijna opzoeken, maar doe het toch maar niet. U leest dat in Exodus 19. Wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij mij een uitverkoren geslacht. Een heilig volk, een verkregen volk. Een koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk. Dat kan ik nooit onthouden, omdat het nogal wisselt in de Bijbel. Maar goed, een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Maar in ieder geval een volk van koningen en priesters ten opzichte van de rest van de wereld. En wat het betekent is makkelijk genoeg. Heb ik ook nagevraagd voor de zekerheid aan Paulus. Toen vroeg ik hem, zeg maar, wat is nou het voordeel van de Jood? Of wat is nou het nut eigenlijk van de besnijdenis? Want je doet het dan ook meteen in parallele zinnen, hè? Naar Bijbels gebruik. En toen zei hij, nou, vele op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Was dat Romeinen 3, de eerste versie, geloof het wel? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet, ze zijn tot hen gesproken. Sommigen lezen hem zo en zeggen dan, nou ja, dat was het niet tot ons. En zo staat er heel wat in de Bijbel wat niet tot ons gesproken is. Ja, nou goed. Laten we daar dan maar niet op ingaan. Maar het is niet een kwestie van het is tot Israël. Natuurlijk is het tot Israël gesproken. Maar niet in de zin van dat de boodschap exclusief voor hen bestemd was. Maar zij zouden het woord Gods als zodanig beheren. En dus prediken gewoon. Domweg prediken in de wereld. Aan de overige volkeren. Dat is een priesterlijk volk tussen de overige volkeren. En zelfs in die roeping van Israël in Exodus 19 wordt erop gewezen dat niet zij alleen Gods volk zijn, want zei de Heer, de ganse aarde is mijn. Dat wil zeggen alle volkeren. En ik geef je een plaats tussen de volkeren en eigenlijk boven de volkeren om die volkeren te onderwijzen. Dat hebben ze in het algemeen niet gedaan, maar wij weten dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren, echter niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dus lezen we uiteindelijk in bijvoorbeeld Openbare 7, lezen wij over 144.000 uit alle 12 geslachten van Israël, verzegeld, die uiteraard namens Israël het woord God zullen prediken aan de volkeren. Dat moet domweg nog gebeuren. Het zal ook nog gebeuren. De geschiedenis van Israël is er een van dat men dat woord helemaal niet wilde horen. Ze er zelf niet luisterde, laat staan dat men het zou prediken. Dat vind ik ook wel een aardige. Als je het zelf niet gelooft, moet je het toch niet prediken. In onze dagen zijn er mensen zat die het niet geloven en het wel prediken. Je moet er aan de kost komen, nietwaar? Maar goed. Want de Godzaligheid is een groot gewin, broeder, ja. Maar vooruit. Maar ze geloven het zelf niet. Toen heeft de Heer aanvankelijk eerst die 10 stammen uit het ambt ontslagen. En gezegd, nou ja, als je dan niet naar mij luistert, mij niet dient, zelf niet gelooft, dan, ja, hoe zou je mijn priesterlijk volk kunnen zijn? Ga er maar uit. Eenvoudig gezegd. Daar is het gat van de deur. En toen gingen ze nog niet, toen liet de Heer ze ophalen. Door de Assyriërs werden ze afgevoerd naar waar Abraham oorspronkelijk vandaan kwam, dat wil zeggen uit Mesopotamië. En daar werden dus de 10 stammen naar teruggevoerd, want ja, als ze dan toch niet meer deel hebben aan die verkiezing tot koninklijk priesterlijk volk, dan kunnen ze gewoon terug naar af, terug naar huis. En dat is wat gebeurd is. Moeilijker is het niet. En toen later met de 2 stammen zich hetzelfde voordeelde, de 2 stammen ook de Heer niet wilde dienen, toen, dat ging in fase, maar toen kwam uiteindelijk Nebukadnezar en die haalde ze op en bracht ze terug naar, naar Babel. En daar beginnen officieel de tijden der heidenen, met een wereldrijk met Babel als hoofdstad. Want ja, het primaat heet dat, als het primaat onder de volkeren niet ligt bij Israël en dus in Jeruzalem, dan ligt het in, je kunt kiezen, maar in dit geval dus, dan ligt het in Babel. Als je Abraham als norm neemt, leid je terug naar Babel, het land der Chaldeeën. Als je Israël zelf als norm neemt, gaat het terug naar Egypte. Maar goed, dat gebeurde ook wel eens een keertje trouwens, want van Egypte heeft Israël ook wel wat te duchten gehad. Maar toen het in ballingschap verdween, was het inderdaad in beide keren terug gewoon naar der Chaldeeën land, dat wil zeggen naar Mesopotamië. Of het nou het Assyrische Rijk was of later het Babylonische Rijk, dat maakt verder niks uit. En je vindt het hier ook terug, want dat is de werkelijke inhoud van Hosea 4 vers 6. Mijn volk gaat ten gronde, wordt uitgeroeid of wat het maar is. Mijn volk houdt op mijn volk te zijn. En als je mijn volk leest in het Nederlands als lo ami, wat natuurlijk Hebreeuws is, maar vooruit. Als ami, als je mijn volk leest als ami, dan begrijp je wat het betekent dat het uitgeroeid wordt, of wat voor woord er maar staat. Het wordt dus lo ami. Maar ja, dat was een halve bladzijde eerder. Hosea 1 en 2. Zie, maar dat ga ik nou niet toelichten, maar daar staat dat, hè. Ami, mijn volk, zegt de Heer, zal lo ami, namelijk niet mijn volk zijn. En hier, mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid of wat het maar is, omdat het zonder kennis is. Namelijk, Israël en in laatste instantie het Joodse volk heeft de kennis van het woord Gods verworpen. Toen zei de Heer, nou dan verwerp ik u ook. Logischerwijze. Want ja, de bedoeling is dat ze de kennis juist niet alleen zouden aanvaarden, maar ook bekend zouden maken. En als ze het zelf verwerpen, zijn ze onbruikbaar voor het doel waarvoor zij geroepen zijn. Toen zei de Heer dus weer, ga er maar uit. En dat is dus in de dagen van Handelingen of na Handelingen ook gebeurd, aan het begin van onze bedeling, waarbij het Joodse volk de natie als zodanig ongelovig was, en dus opnieuw werd het volk in ballingschap weggevoerd en werd opnieuw Jeruzalem verwoest. En dus werd het opnieuw lo ami. En toen was de vraag, wie is dan ami? Welk volk gebruikt God dan nu in onze dagen in deze functie? En het praktische antwoord, eenvoudige antwoord, is de gemeente. Ik zeg het altijd wat voorzichtig, want daar heb ik niet alles mee gezegd, maar ik wil het niet moeilijker maken nu dan het is. In de praktijk is dat 100% te verantwoorden, namelijk in de praktijk is het de gemeente. Wij dus. Maar goed, dat is wat het Nieuwe Testament op talloze plaatsen leert. Maar omdat men de kennis, omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. En er staat er nog achter, en het is, als u mij vraagt, tamelijk overbodig, maar het maakt het wel heel duidelijk, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Ze worden dus ontslagen uit het priesterambt, en niet maar de Levitische priesters binnen Israël, maar uiteraard heel Ami, heel mijn volk. In laatste instantie dus heel het Joodse volk, en dus in laatste instantie, omdat de 10 stammen natuurlijk al eerder daaruit ontslagen waren. Zie. Waarom? Niet omdat ze de rituelen verkeerd brachten, niet omdat ze offerdieren offerden waar wat aan mankeerde of zo, of bedorven brood in spijsoffer, of weet je veel wat. Maar gewoon, ze hadden het woord Gods verworpen, de kennis verworpen, en dat maakte hen onbruikbaar. Misschien niet voor het volbrengen van de verplichte rituelen onder de wet in de tempel, maar wel voor het handhaven van het woord Gods, en daar gaat het maar om. En dus, terwijl gij de wet, het onderwijs, u weet wel, die heb ik nagevraagd aan Archimedes, de wet, onderwijs, betekent dat. Terwijl gij het onderwijs uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Enzovoort. Wat hier wordt aangekondigd, is de lange periode waarin wij vandaag leven, waarin Israël officieel uit dit ambt ontslagen is. En niet Ami is. Lange periode. Die werd trouwens al genoemd in hoofdstuk 3. Dat was de aanleiding tot deze uitspraken, want daar staat in vers 4. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen, wat een understatement is zo, de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod, zonder terafim. En daarnaast leg je Efeze 2, en wij waren vreemd van het burgerschap Israëls, wij waren zonder God in de wereld en zonder Christus en wat het maar was, en we hebben het deel aangekregen. Hebben jullie nog? Leg ze maar naast elkaar. Hier gaat het om dat Israël inderdaad ontslagen is uit deze functie. En niet dat priesterambt bedient. En daarna pas, vers 5, daarna, 3 vers 5 van Hosea, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning, dat wil zeggen het koningshuis en dus de Heer Jezus Christus, en ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En dan denk ik altijd aan Jacobus, die zei, hiermee stemmen overeen de profeten, die zeggen dat in de laatste dagen pas die troon van David zal hersteld worden enzovoort. Maar voor het zover is, zegt Jacobus, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En voor het zover is, zei Hosea, zullen de kinderen Israëls zitten vele dagen zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder ephod en terafim. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Compleet onze bedeling uiteraard. Want waar men geen kennis heeft, kan men het priesterambt niet bedienen. Datzelfde geldt overigens ook voor ons. In onze dagen, en ik bedoel nu individueel, voor zover u en ik individueel priesters zijn, kan dat alleen als we weten hoe het in elkaar steekt. Ik bedoel, als we enige kennis hebben van het woord God. Men leest 1 Timotheus 3, waar dit soort zaken uiteengezet worden. Want de kern is eigenlijk van de hele, in elk geval de hele eerste Timotheusbrief, de verantwoordelijkheid van de gemeente collectief en dus van de gelovigen individueel is het vasthouden van het woord Gods, de bewarende van. Men moet die kennis daarvan hebben, uiteraard. Anders kan men dat ambt, priesterambt niet bedienen. Dan kan men als gemeente niet functioneren. Vervolgens op het verhaal is trouwens dat van Romeinen 9 vers 11. Maar dan maak ik hem iets moeilijker. Waar staat, wanneer ook zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. U zoekt hem maar eens op. Ik zoek hem niet op, met opzet niet, want het is me veel te gecompliceerd en het voert te ver buiten het onderwerp nu. Maar het idee is inderdaad dat waar ook christenen in het algemeen het woord God zijn kwijtgeraakt, ook hun functie ophoudt. Begrijp je me goed? Ik bedoel nu niet exact te zeggen wat de strekking van het schriftverdeeld is, maar ongeveer te zeggen wat de strekking van het schriftverdeeld is, betekent dat er een eind komt in ieder geval aan de positie van de gemeente in de wereld als zodanig, want die wordt in de toekomst weer overgenomen daarna door Israël, en dat de huidige situatie ophoudt, heeft precies dezelfde oorzaak. Men kent het woord God niet meer. Hoe zou men het bekendmaken en hoe zou men een priesterlijk ambt vervullen? Ik bedoel collectief als gemeente. Nee, broeders en zusters, wat weten gemiddelde gelovigen, ik bedoel nou echt nog wedergeboren mensen trouwens, hè, wat weten gemiddelde gelovigen nou van zijn Bijbel? Toch eigenlijk helemaal geen bal, helemaal niks. Men weet hooguit een beetje over kerkelijke traditie enzovoorts, en wat in een of andere geloofsbelijdenis staat, en zondag 1 misschien nog net uit de catechismus, maar ik had het over de Bijbel, hè? Toch? Wat weet men nog van de Bijbel? Niks toch, in de praktijk. Ik kan de meest eenvoudige Bijbelse waarheid vertellen, en kijken ze je aan van, waar heb ik dat vandaan? Heb ik dat nog nooit gehoord? Ik herinner me nog goed dat ik ooit een keer ergens, dat is 25 jaar of 30 jaar geleden hoor, was ik ergens, toen las ik een gezelschap, las ik gewoon een Bijbeltekst voor me uit het hoofd. Dat is ook ongebruikelijk, maar goed. En toen vroeg iemand, er waren gelovigen bij elkaar, waar heb je die onzin nou weer vandaan? Ik zeg, nou, dus dat en dat Bijbelvers. Rare dingen. Goed, ik heb die mensen nooit meer gesproken uiteraard. Want zo gaan we dan, hè? Maar we weten er niks van. Daarom komt daar inderdaad een eind aan. Maar belet ons niet om daar gewoon individueel maar lekker mee door te gaan en vast te houden aan, aan de waarheid. De waarheid betrachtende zouden wij opwassen, staat er in Efeze 4. En daar houden we dus maar op. Nou goed. Nou, wie het toch zijn, Hosea, Jona, Micha. Micha 3 is ook onaardige, mede omdat daar de leidslieden van Israël worden toegesproken. Micha hoofdstuk 3, dat is in vers 1. Hoor nu gij hoofden Jacobs, de leidslieden van het volk dus. en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het uw lieden niet het recht te weten? Ja, dat betaamt hen wel. En ik denk dat ook hier in de eerste plaats de priesters aangesproken worden vanwege de verantwoordelijkheid die ze hebben. Maar daarna lezen wij vers 11. Haar hoofden, die van Jeruzalem, Sion, het volk dus gewoon weer. Haar hoofden rechten, dat wil zeggen sprekenrecht, om loon. En haar profeten waarzeggen om geld. Dat wil zeggen, ze beschouwen het als een beroep. Ze moeten ermee aan de kost komen. Dat komt vaker voor, ja. Precies. Ik zal er maar niet op ingaan. Maar zo is het vaak, tot in onze dagen natuurlijk. Dat is een verschrikkelijke zaak. Recht kun je krijgen. Wij leven in een rechtsstaat. Dat betekent dat recht te koop is. Maar je moet wel geld hebben, anders kom je nergens. Dat is gewoon zo, hè. Nou ja, pro deo. Dat ben je ook mooi overgeleverd aan zo iemand, hè? Pro deo. Dat wil zeggen, de man krijgt er helemaal geen bal voor. Die houdt je zo lang mogelijk aan het lijntje enzovoorts. Dat mag je natuurlijk niet openlijk zeggen. En die mensen, die beledig je daarmee. Dus je mag het gewoon niet zeggen. Maar ze willen je aan het lijntje houden. Enzovoorts, hè? Gaat om geld. Gaat allemaal om geld. En hier, dat wil zeggen, laat ik het nog anders zeggen. Algemene. In het Nieuwe Testament staat dat. Men heeft van u een huis des koophandels gemaakt. Dit zei de Heer over die tempel. Het was een huis des koophandels. Maar later in een van de brieven, daar wil me zo gauw niet binnen schieten welke brief het is. Daar staat dat ook. Meen dat Petrus was zo. Dat zijn maar drie hoofdstukken. 2 Petrus. Ja, dat moet kloppen, want die had ik in gedachten dat het 2 Petrus was. Dus het moet kloppen. Maar we kijken er straks naar. Maar er staat, ze hebben van u een business, een handel gemaakt. Het is een bedrijf. En tegenwoordig zijn het allemaal internationals, zoals u weet, hè. Mondialisering heet dat. Met bedrijven zo, in de economie is dat zo. Bijna geen zelfstandige winkels of bedrijven meer. Ze horen allemaal tot de grotere keten. Zitten allemaal in een holding enzovoorts. En het is allemaal één groot, een moloch, vooruit. Een octopus met al zijn tentakels enzovoorts. En in christelijke organisaties is dat net zo. Het is een business geworden. Daar gaat een heleboel in om. Dat moet georganiseerd worden enzovoorts. En belangrijk is natuurlijk dat het draaien kan. Dat weet ik ook wel. Als het geen geld is kun je niks doen. Ik ook niet. Dus er is niks bijzonders mee. Maar als het alleen maar daarom gaat. Als het hoofdgedachte, hoofdidee wordt. Ik sprak laatst een zendeling. Zeg, wat doe je hier? Ik dacht dat je daar zat. Op het zendingsveld. Weet je, op het veld, hè. Hij zei, halve tijd zitten we op het zendingsveld, of zijn we op het zendingsveld. En de halve tijd, dus dat wil zeggen 2 jaar weg en dan 2 jaar terug. Een halve tijd weer terug, want dan doen wij aan fondswerving. Dus dan moeten ze het land doortrekken met lichtbeelden en praatjes over hoe het op het zendingsveld gaat. Om er geld in te zamelen, zodat ze weer 2 jaar weg kunnen, zoiets. Ik bedoel, dat is nog 50-50, maar het geeft toch te denken, hè? De grote zorg is het geld, ja. Maar als het daar nou om gaat, denk ik toch dat er iets niet helemaal klopt. Toch. Maar goed. In ieder geval is het levensgevaarlijk, laat ik het zo zeggen. Daar zal iedereen mee in moeten stemmen. Dan gaat het om het werk als zodanig. Gaat om bekendmaking van het woord Gods. En gaat niet om de business. Maar hier staat, ze doen het om geld. Ze zien het als een beroep. En zo verder. En daarmee komen we zelf terug in Malachi, want daar vind je precies hetzelfde natuurlijk. Hè. We hebben dat ook net gelezen in Malachi 1, lazen wij in vers 10. Wie is er ook onder u, de priesters worden toegesproken uit vers 6, wie is er ook onder u, vers 10, die de deuren om niet, hebben de vertalers vast ingevuld, dat komt later namelijk, om niet toesluit. En gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar. Om niet. Ze doen niks voor niks. Het moet allemaal betaald worden. Wat allemaal per of aangenomen werk is, weet ik niet. Of dat ze per uur declaratie indienden, weet ik ook niet. Of dat er misschien toch een klokkaart hing bij de ingang van de tempel. Ik heb geen idee. Maar waar het werkelijk over gaat, is wel duidelijk. Wanneer men de Heer zou dienen, zou men dat fundamenteel om niet doen. En het idee is, de Bijbelse gedachte is, dat wanneer men de Heer dient, dan zal de Heer zorgen voor zijn dienstknecht. Zo, dat is de normale gang van zaken. En niemand die in de krijgsdienst, schreef de apostel, dus weer 1 Timotheus, hoofdstuk 2 Timotheus geloof ik. Ja, 2 Timotheus. Niemand die in de krijgsdienst wordt verwikkeld, zorg om de leeftocht of zoiets staat. Bij het woord verwikkelen raak ik altijd in verwarring. Dan denk ik altijd meteen aan een mummie. Maar goed, niemand die om krijgsdienst wordt verwikkeld in de handelingen, dat staat er, in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Zo zou het moeten. En dus materiële dingen spelen daar in ieder geval niet de hoofdrol in. Om het heel voorzichtig te zeggen, want ik wil er nou verder niet op ingaan. Maar we moeten in principe bereid zijn, de Heer, om niet te dienen. Waarom ook niet? We hebben van hem de dingen om niet gekregen, staat er. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. We zouden wel blij moeten zijn dat we de kans krijgen, überhaupt, om de Heer te dienen. Want, zegt Paulus, dat is genade. En dan gaat het niet om geld, uiteraard. Goed, daarna vinden we nog, slaan we even om, nog in Malachi 2 vers 7, waar over de toekomst gesproken wordt, de tijd namelijk onder het nieuwe verbond die zou komen, waarvan gezegd wordt in 2 vers 7, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Dat wil zeggen, ze zullen de wetenschap, dat wat geweten moet worden en kan worden, zouden ze spreken in plaats van dat ze zouden liegen. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Maar zijn mond is wel degelijk nog steeds de mond van de priesters. Daar hebben we het later wel over, hoe dat hier precies in elkaar steekt. Maar het gaat erom dat de mond van de priester de wet, de wetenschap zou bewaren. Want de priester is engel des heren der heerscharen, staat er. Boodschapper namelijk. Boodschapper des heren der heerscharen, onder verwijzing naar de titel van dit boek, Malachi, mijn engel. En de variant is dus, mijn priester, want mijn priester is mijn boodschapper en mijn engel is hetzelfde, mijn boodschapper namelijk. Maar terug dan naar Malachi 1, waar deze priesters worden toegesproken, waar tot hen gezegd wordt, deze worden aangeduid als, in vers 8, verachters mijns naams. Waarna de priesters zeggen, waarmede, hoezo verachten wij uw naam? En dan zegt de Heer weer, wel, gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood, en zegt, waarmee verontreinigen wij u? Ze zullen wel gedacht hebben, dat verontreinigd brood wil niemand hebben, we geven het maar aan de Heer, die eet het toch niet op. Zetten we op de tafel der toonbrood, dan kunnen we na een week weghalen, is toch oud. En als het toch oud wordt, kun je er ook wel oud brood opzetten, of zoiets. Kijk, dat vind ik een prachtig voorbeeld van menselijke filosofie. Het is er wel een karikatuur van, maar het is een goede uitbeelding ervan. Zo redeneert de mens. Maar het hele punt is gewoon dat hij kan wel redeneren. Er zit wel wat in, zou je zeggen. Maar ja, het is in strijd met wat de Heer gezegd heeft. En daar gaat het maar om. Daarom brengt menselijke overlegging je nooit ergens. Gaat dan wat God gezegd heeft. En die zegt, nee, het moet zo. Nou goed, in elk geval geen verontreinigd brood. Maar dat is wat ze doen, en dan staat er waar, en dat de priesters dan weer zeggen, waarmee verontreinigen wij u? Hoezo? Begrijp je dat niet? En begrijp je me goed, het gaat niet alleen om wat hier letterlijk staat, hè. Trouwens, maar zelden het geval in de Bijbel, dat het alleen gaat om wat er letterlijk staat. Het gaat erom waar het de uitbeelding van is. Als men brood brengt, brood geeft aan de Heer, dan is dat een spijsoffer. En een spijsoffer is officieel de uitbeelding van een leven dat gewijd is aan de Heer, aan zijn dienst. Het Bijbelse idee, en niet alleen het Bijbels, is dat alle menselijke activiteit in de praktijk slechts één doel heeft. Het is wel heel basaal hoor. En in onze westerse cultuur ligt het ver van ons af. Maar alle menselijke activiteit heeft maar één doel, namelijk brood op de plank te krijgen. Dat wil zeggen, hij is zijn leven lang bezig de maaltijd te bereiden. Nou ja, anderen noemen dat gewoon de strijd om het bestaan, maar dat is precies hetzelfde. De maaltijd, daarvan moet hij in leven blijven. Dus hij is altijd bezig om in leven te blijven. Hij is altijd bezig maaltijd te bereiden, is het idee. Levensmiddelen klaar te maken, maar de Bijbel zegt gewoon, het is leven. Zie? En daarom is het brengen van een spijsoffer, dat immers hoofdzakelijk bestaat, niet uit het neerzetten van de maaltijd, maar uit het bereiden van de maaltijd, is de uitbeelding van een leven dat in eerste plaats gericht is om de Heer te dienen. Hebben we die nog? De betekenis van het Levitische spijsoffer. En daarom kom je zelfs het Nieuwe Testament het spijsoffer nog tegen, omdat het daar nog steeds hetzelfde uitbeeld. En als men verontreinigd brood brengt bij de Heer, een verontreinigd spijsoffer, wat denkt u dat er mis is? Gaat dan toch gewoon om een verontreinigd leven? Een leven dat niet deugt? En dat men dingen doet die de Heer niet blieft? En dat men de Heer dingen aanbiedt die de Heer niet wil hebben. En het hele verhaal is dat God überhaupt van mensenhanden, dat wil zeggen door de natuurlijke mens, niet gediend kan worden. Zo vatte Paulus het samen in waar het maar was. In Handelingen 17. God kan met mensenhanden niet gediend worden. Nee, het punt is dat men de Heer dient niet primair met handen en voeten. Zelfs niet primair met de mond, maar primair met het hart. Daarna wel degelijk met de mond, uiteraard, dat is altijd het eerste. Het makkelijkste gebruiken lichaamsdeel, een kind wordt geboren en meteen doen ze de mond open, ja. Ja. Hè? Nou ja, goed. Daar hebben ze alle reden toe, denk ik wel eens, om in huilen uit te barsten op dat moment, maar daar gaat het nou niet over, hè. Nee, broeder, ik denk dat het ook symboliek is. Ik zeg het wel een beetje. Een beetje laconiek misschien, maar ik bedoel het toch heus serieus hoor. Maar ja, goed. Maar het is het eerste lichaamsdeel dat gebruikt wordt. Dat is inderdaad waar. Maar waar het om gaat is gewoon de verontreinigde brood. Nou ja, als dat nou alles was, dat voor de Heer verontreinigd brood werd neergezet, dan kun je zeggen, nou ja, hij eet het toch niet op, dus dat maakt verder niet uit. Als het hart maar goed is en als men maar werkelijk toegewijd is aan de Heer. Maar u weet, zo was het uiteraard niet. En zelfs al zou dat brood letterlijk niet eens verontreinigd zijn, dan nog zou de Heer kunnen zeggen, gij brengt mij verontreinigd brood, omdat die levens van die mensen niet deugden. Omdat dat wat in het hart is niet deugt enzovoorts. Omdat men niet gelooft, alleen een uitwendige godsdienst heeft. En dat is een pleonasme zoals u langzamerhand weet. Een uitwendige godsdienst. Want godsdienst is altijd uitwendig. Religie, buitenkant, wet. Als men het ritueel maar volbrengt, als men zijn verplichtingen maar nakomt, dan zal het wel goed wezen. Nee, zeg God, daar gaat het niet om. Het gaat om het hart. En dan roept altijd iemand, maar het uitwendig is toch belangrijk. Zeg ik, ja, zolang het voortkomt uit het hart. Maar dan moet eerst wat in het hart zit, in het inwendige van de mens, moet veranderd zijn. Dat heet wedergeboorte, trouwens. En daaruit zal wat voortkomen dat we de Heer dienen, zelfs met onze handen. Maar niet vanuit de oude mens, om zo te zeggen, en zeker niet van onder de wet, en zeker ook niet omdat het moet, maar integendeel, omdat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dat zou uitwerken naar buiten, dan krijg je werken des geloofs. Dat kun je rustig navragen aan Jacobus dus. Dit soort dingen. Maar goed, gaan we weer terug naar het vers. Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmee verontreinigen we u? En daarna komt het antwoord van de Heer. Daarmede zegt gij dat des Heeren tafel verachtelijk is. Lees hem even, want ik las hem niet letterlijk voor, hè. Ik zet even de woorden anders. Ik heb het idee dat de vertalers het niet begrepen hebben, of wij begrijpen het oude Nederlands niet. Dat kan ook. Maar er staat gewoon, waarmee verontreinigen wij u? En het antwoord is, gij verontreinigt mij daarmee dat gij zegt, dubbele punt, des Heeren tafel is verachtelijk. Daarmede zegt gij dat des Heeren tafel verachtelijk is. Dat wil zeggen, door zulke offers te brengen, Nou ja, beschouw je de heer zelf als verachtelijk en niet alleen zijn tafel uiteraard. Nou goed. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of wat kranks aanbrengt, dat is niet kwaad. Breng dat in hun ogen niet, hè. En dan zegt hij, nou ja, breng dat toch tot je eigen vorst. Een koning hadden ze niet, maar een vorst wel, erfgenaam van de troon, Zerubabel. Breng dat toch tot je eigen koning, breng dat toch tot uw vorst. Zal hij een welgevallen aan u hebben, of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de heer der heerscharen? Het antwoord is uiteraard niet, want er hoef je bij je vorst niet mee aan te komen. Nou zegt God, bij mij ook niet. Uiteraard niet. Zie. En let nou op wat er staat, hè. Als gij wat blinds aanbrengt, dan gaat het om een offerdier blijkbaar, dat blind is. Of iets kreupels, is blijkbaar een offerdier. Iets kranks is ook blijkbaar een offerdier. En u weet, van de offerdier staat altijd tot vervelend toe staat erbij dat het niks mag mankeren. Het moet volmaakt zijn. Ja, dat heeft ook soms zijn redenen. Het is typologie immers, het is belangrijk genoeg. Namelijk, iets wat aan de Heer gewijd wordt, kan alleen aan de Heer gewijd worden als het niks mankeert. En daarom, zolang wij onder de wet leven, en zeker zolang we ongelovig zijn, kunnen wij de Heer niet dienen, want wij mankeren nogal wat. Lijkt me een eenvoudige zaak. En daarom, voor zover wij dan toch de Heer zouden dienen, en zelfs onze eigen lichamen, daarmee onze levens zouden stellen, tot een levend heilig God wel behagelijk offer, Romeinen 12 vers 1, kan dat alleen als we niks mankeren. Maar ik was vandaag nog bij mijn tandarts. Hij zegt, er mankeert niks aan je tanden. Ze zijn alle drie nog goed. Nou. Ik bedoel, hoezo mankeert er niks? Hoeveel ben je er dan kwijt, zuster? Nou ja, nogal wat, hè? Maar goed. Kan ik dan mijn lichaam niet stellen door leven de heilige God er wel behagelijk over? Jawel, want de Bijbel zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft op zijn manier. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Namelijk door wedergeboorte. Dat is onze verlossing, zal ik maar zeggen. En daar gaat het om. Wat blind, wat kreupels, wat kranks beginnen u te dagen. Iets blinds, iets kreupels, iets kranks. Je bent nog nauwelijks in het Nieuwe Testament begonnen te lezen of je struikelt over de lammen en de blinden en de kreupelen, toch of niet? Mensen wel te verstaan. En raad eens wat. Ze worden genezen. Nou, niet helemaal allemaal, maar als er wat toe doet, wel degelijk. Begrijp u wel? En dat lammen en blinden en kreupelen uit het Oude Testament mocht niet geofferd worden. En in het Nieuwe Testament wordt het lammen en het blinden en het kreupelen genezen, waarna het dus geofferd zou worden, want waarom moet het anders genezen worden? Het wordt bekwaam gemaakt tot het dienst aan God. Ik moet altijd grijnzen als ik die dingen lees. Er zijn vele plaatsen waar dat staat, maar ik moet er altijd bij grijnzen. Het lammen, blinden en het kreupelen. God had er een afschuw van, zegt het Oude Testament. In het Nieuwe Testament worden ze bij de Heer gebracht en hij genast van alle staten dan laconiek. En wij maar vragen, hoe deed hij dat? En kan hij dat vandaag ook niet doen? En we beseffen niet dat het aan ons gebeurd is als gelovigen. En wij waren blind, hij heeft ons de ogen geopend. Wij waren doof, hij heeft ons de oren geopend. Wij waren kreupel en hij heeft ons opgericht. Want daar is de uitbeelding van. Het enige wat echt telt. En dan kom ik altijd terecht in Johannes... Ik heb het niet uit het hoofd, dus zoek het even op, hè. Kom ik terecht in Johannes 5. Er was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er was daar een badwater, het welk genaamd wordt Bethesda. Hebben de vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen. Verdorden. Wachtende op de roering des waters. Dit is niet een heel goed voorbeeld, want in dit voorbeeld wordt er maar één genezen. Wilt u genezen worden, wordt de man gevraagd. En u weet waarom dat gevraagd wordt. Huh? Omdat er tallozen zijn, die blijven liever blind en lam, kreupel, doof en weet je, ongesteld in het algemeen. Ik bedoel, vaak ziek en misselijk, want dan hebben ze een excuus. Want dat is mooi, dan kun je zeggen, ja, maar ik ben blind, dus ik hoef de Heer niet te dienen, want ik mankeer iets. Ik kan mijn lichaam... Nee, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, hè. Maar goed. Ik mankeer wat. De heer weet wel dat ik niet deug. Ik deug nergens voor. En je kan mij toch niet gebruiken. Dus ik hoef helemaal niks. Ze willen niet genezen worden. Dus wilt gij genezen worden? Ja. Het hoeft geen bezwaar te zijn. En de aardigheid is dus, en dat is de humor eigenlijk van de Bijbelse geschiedenis, dat onder het Oude Testament wordt het Joodse volk hun ongeloof kwalijk genomen en daarmee dat ze het lamme en het blinde en het kreupelen bij de Heer brachten. En het resultaat was dat de Heer hen uit het ambt ontslaat, zoals ik las uit Hosea 4, of 4, 3 was het, 4. Ja, Hosea 4. Maar in ieder geval, ik heb ook u geworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Kortom, ze worden ontslagen. En in de plaats daarvan gaat het nu om een ander koninklijk priesterlijk volk dat de Heer zou dienen. En het bestaat per definitie, hoor je wat ik zeg, het bestaat per definitie uit lammen, blinden en kreupelen en wie het maar waren. En de Heer genast. Maar dat is wat gebeurd is. Onthoud die, als je in het Nieuwe Testament leest over lammen, blinden en kreupelen die genezen worden, dan gaat het altijd over het ontstaan van de gemeente, de oorsprong van de gemeente eigenlijk. De lammen en blinden en kreupelen zijn eigenlijk een beeld specifiek van de 10 stammen van Israël, die Lo-Ami waren, maar dat doet er nou niet toe. Wat er nu toe doet is, ze worden genezen, als ze genezen zijn, zij zijn een beeld van de gemeente. Maar van oorsprong waren wij zo, wie we ook waren, lammen, blinden en kreupelen. En je kent die toch van die maaltijd die bereid zou worden. En die maaltijd was klaar. En toen werd er gezegd, ga en zeg tot de genodigden dat de maaltijd staat opgediend of zoiets. Want als ik geroepen word voor het eten, wordt altijd gezegd dat het opgediend staat, anders kom ik niet. De maaltijd staat opgediend, zeg tot de genodigden. Die wisten dus van dat er voorbereid werd enzovoort. Dus ze waren al genodigd. Ze kwamen niet, ze hadden allemaal excuses. En toen werd het personeel opnieuw uitgezonden. En ze moesten van de straat iedereen maar halen. En gaat uit in de heggen en stegen en dwingt ze in te komen. En wat het maar was. En wat kwam er binnen? Lammen, blinden, kreupelen, verdorden. En wie het maar waren. En dat is de gemeente uiteraard. Dat zijn wij. Eigenlijk wordt daar hier op voorhand al over gesproken. Langs een wat negatieve kant, maar niettemin gebeurt dat toch. Want wij zijn tot de Heer gebracht en hij heeft ons bekwaam gemaakt en ons geplaatst in de positie die in ieder geval oorspronkelijk door Israël werd ingenomen. In vers 8 zegt de Heer dus tegen Israël, breng dat blinde en kreupelen, breng dat maar naar je vorst. Kijken wat hij zegt. Maar die zal het niet aannemen. En ik neem het ook niet aan, zegt de Heer der Heerscharen. En dan vers 9, nu dan smeekt toch het aangezicht van God dat hij ons genadig zij. Zoiets is van uw hand geschied, zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Heerscharen. De oproep in die eerste zin van vers 9 is een gebed aan de Heer, was de bedoeling. Opdat hij Israël dan wel het Joodse volk genadig zou zijn. En het antwoord erbij is, nou, daar hoef je niet op te rekenen. Als je je zo gedraagt tegenover de Heer, dan zit dat er niet in, uiteraard. Maar het aardige is natuurlijk dat in die term, dat hij ons genadig zij, automatisch zeer grote nadruk komt te liggen op de term genade, omdat het hier gaat om de veroordeling van het leven onder de wet. Zie, men denkt via de wet de Heer te kunnen dienen. Maar men zou de Heer bidden om genade, dat is een heel ander ding. En dat is wat wij in ieder geval onder het nieuwe verbond doen. Maar het is bovendien wat men altijd zou hebben kunnen doen en wat men ook deed in oud-testamentische tijd. Dat is namelijk wat de gelovigen deden. Hè? U weet wel, Noach vond genade in de ogen des Heeren. Hij had het voordeel dat hij helemaal geen wet had, zo zonder meer. Maar ook in de dagen van de wet was dat niet anders. Men zou leven uit de genade Gods en niet door de wet als zodanig. En dan weer het verwijt in vers 10. Wie is er ook onder u die de deuren toesluit? Gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar, om niet. En het om niet slaat inderdaad op de beide zinnen. Ze doen het om loon, zoals we er straks ergens anders gelezen hebben. En zo is het met de wet. Als het gaat om uiterlijke dingen, en dat is wat de wet is, dan wordt het al gauw gewoon business. Zakelijke aangelegenheid. Dat kun je navragen in het Vaticaan. Niet om lelijk te doen, maar Als we nou praten over internationals, als er één international is, dan is het de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk. Als er één business is, is het dat. En als er één organisatie is die rijk is, nee, dan heb ik het nog niet eens over geld, want dat weet ik niet. Maar ik ben wel een keer rondgelopen in althans een deel van de schattenverzameling van het Vaticaan. Nou, daar word je gewoon duizelig van, hoor. Verschrikkelijk zeg, wat ze daar verzameld hebben. Het is mooi, hoor, dat wel. Maar jongen, ik denk altijd, wie heeft dat moeten betalen? Al die arme sloebers, toch? En de hele Sint-Pieterszuster is gebouwd van de aflaten. Kon je vergeving van zonde kopen. Ja, weet ik. Maar, nee, maar toen werd er openlijk mee geleurd. Was het. En er was maar één doel. Dat was de bouw van die Sint-Pieter. Het moest de grootste kerk ter wereld worden. Enzovoort. Hè. Nou goed. En daar lopen wij dan nog in rond. Ik geneer me. Ik ben er een paar keer geweest, maar als ik daar rondloop, geneer ik me altijd toch wel. Van, wat moet ik hier eigenlijk? Nou ja, je wilt weten, je wilt zien. Nou goed, en dan op een avond als deze doe ik er een keer een uitspraak over. En dat mag dan eigenlijk niet, maar vooruit. Hè? Doe maar weer. Business, daar gaat het om. En dus zegt de Heer, tweede helft van vers 10, ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Heerscharen. En let nog even op die term Heere der Heerscharen, heb ik u vorige keer verteld, hè, naar aanleiding van vers 4. Het is de uitdrukking waarmee de Heer zich associeert, niet met Israël, maar met de volkeren, de Heere der menigten. De Heerscharen is niet maar de God van Israël, maar net zo goed van alle volkeren. En in de uitdrukking verliest dus Israël eigenlijk zijn bevoorrechte positie. Dat is de achtergrond van de term. Maar goed, ik heb geen lust aan u, zegt de Heer der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. En weer wordt, of nu wordt specifiek het spijsoffer genoemd, en ik heb dat al besproken, want het gaat maar niet alleen om dat offer, hoewel dat een rol speelt waarschijnlijk, maar het gaat om de betekenis ervan uiteraard. Hoe zij hem ook dienen, het heet een spijsoffer te zijn, maar de Heer zegt, het is mij van uw hand niet aangenaam. Hij zegt gewoon, ik weet wie het gemaakt heeft, dus ik hoef het niet. Toch? Ik weet waar het vandaan komt. En dan vers 11. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. Onder de heidenen. En niet van de zee tot aan de rivier of iets dergelijks. U weet wel de afmetingen van Canaan, van Israël. Maar van de opgang der zon tot de ondergang der zon, tot haar ondergang, zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. En aan alle plaatsen zal aan mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. Met andere woorden, de Heer zou gediend worden, wordt hier profetisch vastgesteld, onder alle volkeren, over heel de wereld. Het is natuurlijk generaliserend. Ik weet niet hoe letterlijk je zo'n uitdrukking moet nemen. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling om het erg smal toe te passen. Maar in het algemeen, over de hele wereld, onder alle volkeren, onder de heidenen namelijk, zou men de Heer dienen en zou men een rein spijsoffer brengen. Dat is dus de Heer dienen, op de goede wijze. En bovendien ook zal men hem reukwerk toebrengen. En reukwerk is eigenlijk hetzelfde als een spijsoffer, maar iets hoger. Reukwerk is specifiek aanbidding. Dat wat gedaan wordt tot eer van de Heer specifiek. In de breedte zou dat gelden voor alles wat wij doen. Zou tot eer van de Heer zijn. Maar daarom worden ze ook in één adem genoemd. Het reukwerk en het spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der heidenen. Nou ja, de Heere der Heerscharen. Het zal duidelijk zijn dat deze uitspraak hier in vers 11 een profetie is over onze tegenwoordige tijd, onze tegenwoordige bedeling, waarbij inderdaad Israël in overeenstemming met Hosea lo-ami geworden is, dat wil zeggen ontslagen is uit het priesterambt. Bovendien is Israël niet langer de rentmeester van het rentmeesterschap der wet. En in plaats daarvan wordt de Heer gediend in onze dagen onder het nieuwe verbond. En niet maar alleen in Israël, eigenlijk officieel helemaal niet in Israël, maar juist onder de heidenen. In ieder geval niet officieel in het jodendom. En dat jodendom wordt hier toegesproken en tot hen wordt gezegd, er komt een tijd dat hier gediend zal worden, maar niet onder jullie, maar precies onder al die andere volkeren. Hebben jullie nog? Zullen we het even lastig maken? Het was Gideon, geloof ik. Die vroeg een teken. En hij moest een schapenvacht buiten leggen. En ik weet niet meer, ik weet de juiste volgorde niet uit het hoofd, want ik wist niet dat ik dat vanavond zou bespreken, anders had ik wel even nagekeken. Maar de ene keer was die schaapsvacht drijfnat de andere ochtend en het gras eromheen was droog. En toen zei Gideon, nou ja, ik wil nog wel een teken eigenlijk. En toen moest hij weer die schapenvacht buiten leggen. De andere dag was het precies andersom. Was alles eromheen nat en was de schapenvacht droog. De omgekeerde wereld. Het is een uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin niet de Joden, om het eenvoudig te zeggen, niet de Joden het evangelie brengen naar de heidenen, maar waarin de heidenen het evangelie brengen naar de Joden. Precies omgekeerd. Of met de letterlijke woorden uit Hosea 1 en 2, Ammi is Lo-Ammi geworden en Lo-Ammi is Ammi geworden. En ook letterlijk kun je het lezen in Romeinen hoofdstuk 11 natuurlijk. Hè? Die kwestie in het gedeelte over die tamme en wilde olijfboom enzovoort. En in de toelichting wordt het ook precies zo gezegd. Vroeger was het Israël dat het evangelie zou prediken aan de volkeren. Dat deed men niet, maar daarom hebben we nu een tijd waarin de volkeren het evangelie prediken aan Israël. Was de bedoeling. En waarbij uit de heidenen dus een priesterlijk volk gegenereerd wordt, verwekt wordt. Wedergeboren wordt, zo je wil, opdat die het woord Gods bekend zou maken aan de Joden. En hier wordt aangekondigd, van de opgang der zon tot de ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. Dat is het algemene kenmerk van onze bedeling. Misschien is het dat nog in onze dagen, dat kan ik niet beoordelen, want zoveel weet ik van de geschiedenis dan ook weer niet. Maar het is de algemene situatie geweest, want hoe dan ook over de hele wereld vind je nog steeds gelovigen. Niet zoveel meer als vroeger. Het is wel eens beter geweest. Een jaartje of 100, dan wel 200 terug. Als je nog verder terug gaat, wordt het weer problematisch overigens. Wordt het ook weer wat minder. Maar het is de algemene situatie van onze dagen, waarin het evangelie gebracht is, staat ook zwart op wit in de Bijbel, over heel de wereld, in heel de wereld, onder alle volken, en daar draagt het ook vrucht, stelt de apostel Paulus vast. En zo is het in onze dagen. En nog korter zegt hij, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat is dezelfde situatie. En waar het Joodse volk weliswaar vasthoudt aan het judaïsme, maar nog steeds ongelovig is, vind je gelovigen onder alle volkeren. En vanuit Joods standpunt dus onder de heidenen. Kortom, dit is een beschrijving van onze bedeling. Overigens zonder de gemeente specifiek te noemen, want het gebeurt in het Oude Testament heel weinig. Maar niettemin gaat het daarover, uiteraard. En dat is ook de strekking eigenlijk van deze profetie, van dit Bijbelboek. En natuurlijk, er wordt aangekondigd dat eenmaal dat nieuwe verbond zou aanbreken, maar er komt toch noodzakelijk nadruk te liggen op de toepassing en werking van dat nieuwe verbond in onze tegenwoordige tijd, nog steeds in afwachting van de bekering van het Joodse volk. Dat ooit, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, dat dan ook het Joodse volk als zodanig onder dat nieuwe verbond zal leven, omdat het als volk tot geloof zal komen, dat is wel waar, maar daartoe beperkt dit Bijbelboek zich niet. Integendeel, maar we hebben bij de inleiding tot dit boek er al bij stilgestaan, wat direct na de dagen van Maleachi zou volgen, is een periode waarin de Heer zou zwijgen, maar het is de aankondiging feitelijk van de situatie uit onze bedeling, waarin de Heer zwijgt, namelijk zijn aangezicht voor de wereld verbergt, enzovoorts. Maar in die dagen zou niettemin zijn naam onder alle volkeren en over de hele wereld groot zijn, staat hier. Wij lezen dat ook op andere plaatsen, ook bij de grotere profeten, met name bij Jesaja, als gezegd wordt dat die zaligheid zou zijn, of dat het licht zou komen aan de einden der aarde, enzovoorts. Gij verre landen, allen die verre zijn, enzovoorts. En het is wel degelijk de verwijzing naar de heidense landen, waar ook ter wereld, en ons land is er één van. waarna de profeet weer terugkomt. Op het zijn uitgangspunt, namelijk vers 12. Maar gij ontheiligt din, die tafel namelijk nog steeds, of de Heer, als gij zegt, des Heeren tafel is ontreinigd en haar inkomen, haar spijs is verachtelijk. Nogmaals, dat zeggen ze niet letterlijk, maar dat geven ze te kennen in hun doen en laten. De vraag is, waarmee verontreinigen wij u? En het antwoord is, doordat gij deze dingen doet. Dat wil zeggen, verontreinig brood op een altaar brengen en het blinde, het kreupelen, het kranken en wat het maar is. En terwijl, want dat is wat hier gezegd wordt natuurlijk, terwijl in de hele wereld, niet door iedereen, maar in de hele wereld en onder alle volkeren, zijn naam reukwerk gebracht wordt en hem een rein spijsoffer gebracht wordt, zijn zij nog steeds bezig met zijn naam te ontheiligen. En dat gebeurt tot in onze dagen. Want kijk, er zijn natuurlijk verschillende manieren om tegen de Joodse traditie, het judaïsme, aan te kijken. Maar één daarvan is dat het natuurlijk zonder meer in zijn geheel de uitdrukking is van het ongeloof der Joden. Als zij niet ongelovig waren, zouden zij namelijk heel die religie niet hebben. Ik zeg altijd in dit verband, dat heb ik geleerd van Lodi van de Kamp. Dat is rabbi, hè? Rabbi van de Kamp. Want die zei, gevraagd naar hoe het kan dat hij lid was van het CDA als Jood. Die zei, nou ja, er is niet zoveel verschil tussen Joden en Christen. Het enige verschil is eigenlijk dat de christenen geloven, let op, dat de christenen geloven dat de Messias al gekomen is. En de Joden geloven dat hij nog komen moet. En de conclusie die ik er altijd uit getrokken heb, is dat dus ook deze Joodse rabbi zegt dat eenmaal de Joden dus alsnog christenen zullen worden, want als de Messias komt, geloven zij daarna hetzelfde dus als wat de christenen geloven, namelijk dat de Messias gekomen is en dan is er echt geen verschil meer. En als kenmerk van christendom is dat zij geloven dat de Christus, de Messias, gekomen is, dan worden de Joden dus ooit christenen als zij geloven dat de Messias gekomen is. En die tijd komt toch een keer. Omdat de profeet iets woord dat zegt, worden ze alsnog christenen. Maar dat betekent dat ze dan dus niet meer vasthouden aan het judaïsme. Dat heb ik niet gevraagd, maar wel gehoord van een Jood. In Jeruzalem was dat. Die zei, ja, wij geloven dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Omdat de profetieën zeggen dat als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. En dat willen we niet. Wat krijg je als je in een restaurant, geloof ik, was het? Wat was het, Wichert? Je was erbij, geloof ik. Weet je niet meer? Ik was in Jeruzalem, bij een van die reizen. Dat we met Joden spraken ter plekke. En een van die lui zei gewoon, ja, wij geloven dat hij komt, maar wij hopen eigenlijk van niet, want dan wordt Jeruzalem verwoest. Dan kun je een Nijkerk moeilijk kopen, maar goed, maar dat kan een andere keer wel weer uitleggen. Maar zo is het dus wel. Maar het betekent echt, als de Messias komt, maakt hij een eind aan de heerschappij van de wet. En daarmee een eind aan het judaïsme. Betekent einde van alle oud-testamentische inzettingen. Dat hebben wij, als het goed is, geleerd, omdat het Nieuwe Testament ons dat leert. De Heer Jezus Christus is aangesteld als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En verandering van priesterschap betekent noodzakelijk staat er verandering van wet. Dus wij leven niet meer onder het oude verbond. Want als we onder het oude verbond leven, hebben we geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die hebben we wel, dus leven we niet onder het oude verbond. En het volgende vers zegt dan, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheid en onprofijtelijkheidswil. Nog steeds Hebreeën 7. Zie? Nou goed. Dus je kunt het Jodendom beschouwen inderdaad als de uitdrukking van ongeloof. Dat is het ook, anders zou het er niet zijn. Aan de andere kant, het judaïsme, de Joodse religie, wordt in de Bijbel ook uitgebeeld in de vrouw van Lot. Dat vind ik ook altijd wel een aardige. Ze is toch overleden, dus dat maakt nou niet meer uit, hè. Maar u weet toch hoe dat was. Lot werd verlost, of hij nou wilde of niet. Hij werd geroepen uit Sodom. En Lot wordt vertaald met sluier of bedekking. Hij is dus een beeld van het Joodse volk met de bedekking over het hart, de ogen, de oren, de Bijbel en wat het maar is. Hij wordt verlost uit Sodom, maar zijn vrouw, en de vrouw van de man is altijd de uitdrukking van het uiterlijke, het vrouwelijke, de buitenkant, en Jodendom is buitenkant, die religie enzovoort. Die vrouw, die keek om, dat wil zeggen, die deed wat Israël vroeger ook al deed, terugverlangen naar de vleespotten van Egypte, in dit geval terugzien op Sodom, enzovoort. En toen veranderde ze, staat er, in een zoutpilaar. Hè? Maar zout is een beeld van het woord van God. Heel de Bijbel door. En een pilaar, nou ja, een pilaar, het is eigenlijk een gedenkteken, een monument. Een monument van zout. En dat is wat het Jodendom is. Namelijk, morsdood. Ik weet er geen betere uitdrukking voor zo gauw. Absoluut dood, want er zit geen leven in. En toch, het is zout. Dat wil zeggen, het is de, toch op een of andere wijze de uitdrukking van het woord gods. En er is veel Bijbelse waarheid te herkennen in de Joodse inzettingen, gebruik, levenswijze, rituelen en wat het maar wezen mag. Niettemin is het dood. Het is als een museumstuk. Het herinnert aan het verleden, aan wat geweest is, maar het is niks meer, het is dood. Zie? En dat is misschien het meest positieve wat er over te zeggen valt, denk ik. Want daar waar het gepraktiseerd wordt, houdt men zich bezig met een bediening des doods, want zo heet de wet in 2 Korinthe 3, onder andere. Nou goed. Daarna vers 13, nog zegt gij, ziet wat een vermoeidheid. Dat ziet wat een vermoeidheid, dat in het Nederlands zou wij vertalen, in modern Nederlands, met ik word er zo moe van de wet namelijk. Want de wet, de Joodse wet, houdt zich bezig gewoon met alle aspecten van het dagelijks leven. U weet hoe het is met wet. Wet heeft de neiging steeds zwaarder te worden. Heb ik nagevraagd aan minister Donner. U weet, die is minister van, wat was die ook weer, van justitie. Ja, precies. Hé, hey, iemand die een krant leest. Nou goed, minister van justitie enzovoort. En u weet, de man is druk in de weer met allerlei wetsontwerpen. In te dienen en voorstellen te doen en wat er allemaal wezen. Wetten maken, dat is wat gebeurt. Hè. Als je het één hebt, dan komen er vanzelf een paar bij. En als je de paren hebt, worden er vanzelf een hele menigte enzovoorts. En neem je van mij aan, er worden weer meer wetten gemaakt en dat er afgeschaft worden, want zo gaat het met wet. Net zolang tot het allemaal veel te zwaar is, dan krijg je 80-jarige oorlog en beginnen we overnieuw. Of zoiets. Wetten vermijden, het zijn net konijnen, zeg ik al, maar goed. Is dat zo? Oh. Nou ja. Ja, ja. Nou ja, een goede Nederlander rijdt op een Batavus, denk ik altijd. Hè? Ter ere van de eerste inwoners van ons land die het water trotseerden. En die het water gebruikten trouwens. Het schijnt een waterfietsen geweest te zijn trouwens. Waarop ze kwamen, hè, de Batavus. Over de Rijn toch, bij Lobit? Op een Batavus. Ja, dat moet nog. Laat me zitten. Maar wat hier staat is, dat ze over de wet zeggen, ziet wat een vermoeidheid. Want inderdaad, je wordt er zo moe van die wet. Dat zegt het Nieuwe Testament ook. Die zegt, het is een juk wat je niet kunt dragen. Een juk waar je onder bezwijkt, dus je wordt er moe van. Al die voorschriften en regeltjes. En vraag het maar aan christenen die onder de wet leven. Of ze ontworstelen zich eraan en gooien alles aan de kant, inclusief de Heer en de Bijbel en alles. Of die wet wordt steeds zwaarder. Dus wat gebeurt er? Vermenigvuldigt zich, het juk wordt steeds zwaarder. Het is net tractorpooling, zeg ik altijd. Het eerste stukje gaat nog net, maar daarna wordt die last steeds zwaarder. Die schuift over die laadbak, weet je wel, naar voren toe. En dan wordt hij dus steeds zwaarder te trekken, dat is het idee. Maar dat is wat de wet is, een last. Tractorpooling. Christelijke hobby, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Maar dat is wat hier gezegd wordt met een, in Hebreeuws idioom, vandaar dat het wat raar staat in Nederlands. Maar dat is wat het betekent. Ziet wat een vermoeidheid. Oh, we worden er zo moe van. Maar staat er, maar gij zult het kunnen wegblazen. Zo zwaar is die last niet, het is net een veertje. Ik vervang het maar door Nederlands idioom, dan wordt het misschien duidelijk. Zo zwaar is die last uiteindelijk niet. Maar het wordt hier niet uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Want waar het om gaat is dat als men de Heer wel behagelijk wil dienen, dan hoeft dat en zelfs kan dat niet eens door de wet. Hebben die nog? En anders vraag ik het aan de Heer die zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dat is dat veertje dat je kan wegblazen. Dat is niet zo zwaar, dat is leuk om te doen. Maar zo zwaar is het niet. In vergelijking met de wet al helemaal niet. Dat is het hele idee, in voorzien naar voren gebracht. En als die niet duidelijk genoeg is, dan zou ik die moeten lezen uit Deuteronomium 30. Maar terwijl ik Deuteronomium 30 zeg, zoek ik Romeinen hoofdstuk 10 op, want het wordt daar aangehaald en toegelicht. Maar in Deuteronomium 30, ik heb er geen tijd meer voor, maar die zal je er zelf eens naast moeten leggen. Daar wordt gezegd van ja, die wet, ja, dat lijkt wel heel wat en dat lijkt wel zwaar, maar in werkelijkheid valt dat heus wel mee. Dat, al was het maar omdat men niet alleen de wet had, maar ook in bijzonder de beloften die aan Abraham gedaan waren en die vererfd waren ook aan Israël enzovoorts. En dus staat er dan in Deuteronomium 30, het is niet zoiets als de hemel bestormen, zodat je het vandaan moet halen, die zaligheid of zoiets. Maar je hoeft ook de oceaan, de wateren niet over, hetzij horizontaal, hetzij verticaal, want ik denk dat het hoofdzakelijk verticaal bedoeld is, in de afgrond nederdalen namelijk, om het vanuit de bodem de zee te halen, dan moet het diep wegkomen. Het is niet zo ver, het is niet zo moeilijk om aan Gods eis te voldoen, want vers 8 hier dan van Romeinen 10. Maar wat zegt zij? Verwijs het naar Deuteronomium 30. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. En die uitdrukking nabij u is het woord in uw mond en in uw hart komt nog net uit Deuteronomium 30, waar dus gezegd wordt dat men niet zozeer en niet primair moet denken aan handen en voeten, waarmee men de wet zou moeten gehoorzamen, maar men zou het moeten doen met het hart en met de mond. En dat is helemaal niet moeilijk, te meer dat als het hart gevuld wordt, dan loopt de mond daar sowieso van over. Ik bedoel, over die mond hoef je dan ook al niet meer druk te maken. En dus blijft over, men zou zich met het hart aan het woord Gods als zodanig, de onderwijzing Gods, de Torah, de truth, Engelse variant, de waarheid onderwerpen. Of nog anders, men zou het hart laten vullen met het woord Gods. Dat is de bedoeling. En dan kan men en zou men God wel behagelijk wandelen. Hier wordt het ook toegelicht, want het volgende vers zegt in Romeinen 10 vers 11, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat was het dan. Zo zwaar was het dus niet. Dus not, God heeft die broden niet nodig, God heeft die spijsoffers niet nodig, God heeft die offers niet nodig, want het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen enzovoorts. Het heeft alleen profetische betekenis, dat is waar. Maar als het gaat om de individuele zaligheid van een mens, is het niet door de wet, is ook nooit geweest, ook nooit de bedoeling geweest, is het alleen door geloof. En van de wet word je moe. Zie. Maar in plaats daarvan is er een veel makkelijker weg. Je gelooft gewoon wat God gezegd heeft. En daarom staat er, gij zou het kunnen wegblazen. Dat is licht als een veertje. Dat is niet zo moeilijk. Nou, dan wordt herhaald, gij brengt ook hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is, gij brengt ook spijsoffer, enzovoorts. Zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere. Het antwoord is uiteraard nee. En de Heer zegt, ja, vervloekt, zei de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft, en de Heere belooft, en offer dat verdorven is. Met andere woorden, vervloekt zij degene die wel kan, maar niet wil. En dat is het hele punt. Men kan geloven, maar dat wil men niet. En men kiest voor de uitwendige dienst, zogenaamd het gehoorzamen van de geboden en verboden. Dat wil een mens wel doen, maar simpelweg geloven, namelijk zich onderwerpen aan wat God geopenbaard heeft, dat wil men blijkbaar niet. En hoe religieuzer men is, hoe minder men daartoe bereid is. Hoe religieuzer men is, hoe meer men eigen ideeën, theologieën noemt men die, ontwikkeld in de wereld heten het filosofieën, maar het is hetzelfde, in plaats van dat men gewoon luistert naar wat God geopenbaard heeft. Daar is weinig eer mee in te leggen voor de mens, omdat hij het niet zelf bedacht heeft. Maar aan de andere kant, zo'n mens zal van Gods wegen geëerd worden, omdat hij geluisterd heeft naar het woord Gods. Daar gaat het om. En bovendien, de Heer zegt, ik ben een groot koning, ben Heere der Heerscharen, mijn naam is te vrezen of vreselijk onder de heidenen. Dat wil zeggen, men zal toch naar hem moeten luisteren, er is helemaal geen keus. Want hoe dan ook, hij heeft onder alle omstandigheden altijd het laatste woord. En op onze wijsheden en op onze handelingen of wandel zit hij absoluut niet te wachten. Maar waar hij op wacht is dat we simpelweg luisteren naar wat hij ons zegt. Dat wil zeggen, hij wacht op geloof. Daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is weer de hoofdstuk.